omdat ja, voor ons het zo logisch is dat we niet meer nemen dan dat we nodig hebben. En dat het gaat om de idealen waarmee we de tuin runnen. En ja, dat, om het mogelijk te maken dat het gedachtegoed dat erin zit verspreid wordt en er mensen nog meer betrokken bij worden.
Dit is een podcast gemaakt door Vereniging Toekomstboeren. In elke aflevering gaan Leonardo en ik, Sterre, in gesprek met boeren uit de agro-ecologische beweging. We spreken hen over hun keuze om boer te worden, hun idealen en hun boerderij. In deze aflevering spreken we Fernande, die samen met haar tuinderpartner Vera een zelfoogsttuinderij heeft overgenomen. Hun tuinderij heet Het Heerlijke Land en ligt op een landgoed in de buurt van Nijmegen. Ik vind Het Heerlijke Land een mooie naam en vraag aan Fernande hoe ze op die naam zijn gekomen.
Ik vind het ook wel een mooie naam, maar om eerlijk te zeggen heb ik dat niet zelf verzonnen. De tuin heette, bestond al voordat wij hier kwamen en had al deze naam. En het was opgezet door Ingrid 5 jaar voordat wij hier kwamen. En wij hebben besloten om de naam hetzelfde te houden. En ook het logo en alles, zodat er een gevoel was van continuïteit, wat ook belangrijk was voor de oogstdeelnemers.
Dus jullie zijn hier in CSA, in Malden, in de buurt van Nijmegen. En de CSA bestond eigenlijk al, zei je. Jij hebt die overgenomen. Samen met je partner hierin? Of samen met je tuinderijpartner?
Mijn tuinderijpartner, ja. Mijn venoot. Ja. Ingrid wilde na 5 jaar ermee stoppen. En zij had een vacature uitgezet voor een opvolger. En daar waren verschillende sollicitanten op afgekomen. En toevallig werd Vera nog geïnterviewd. Terwijl ik ook al naar binnen kwam. En we gaven allebei eigenlijk aan van, het lijkt eigenlijk wel een beetje veel voor 1 persoon. Dus toen zei Ingrid en de eigenaar van het land van, nou ja, als jullie er samen uit kunnen komen, dan mogen jullie het ook samen doen. Dus op die manier zijn we er samen ingestapt. Ze hebben samen een VOF opgezet en daarmee hebben we als VOF hebben we de tuin overgenomen.
Maar jullie zijn elkaar tegengekomen tijdens het solliciteren? Ja. Dat?
Wow. Omdat zij liep uit, dus ik kwam erbij. Er was in eerste instantie zelfs nog een derde bij, maar zij had andere ideeën. En Vera en ik hadden gelijk het gevoel van, we hebben hetzelfde idee. Dus ja, het is wel bijzonder.
Ja, ja, maar dat moet wel klikken, toch? Want je werkt best wel intensief samen met elkaar.
Ja, zeker. En ik denk dat we vanaf het gevoel hadden van, dit gaat werken. En daarna waren er nog best wel uitdagingen, inderdaad. Omdat je zo intensief samenwerkt en je kent elkaar nog helemaal niet. Dus het eerste jaar was heel intensief met de tuin leren kennen en de grond leren kennen en elkaar leren kennen. En dit tweede jaar merken we al dat het op al die vlakken al gewoon zoveel soepeler gaat. En we weten nu ook heel goed hoe we op elkaar in kunnen spelen en wat elkaars sterke punten zijn. Zodat we weten van, nou ja, dan neem jij dat meer over en ik dit. Dus het gaat nu eigenlijk heel organisch.
En was je echt nog een groentje in de landbouw of in de tuinbouw? Of kende je het al heel goed?
Nee, ik was wel echt een groentje, zou ik zeggen, ja. Ik ben wel opgegroeid op een boerderij, dus wat dat betreft het boerderijleven was me niet nieuw. En ik denk dat dat wel een beetje scheelt, meer in mentaliteit dan in kennis, denk ik. Want dat was een melkveehouderij. En echt de groenteteelt was voor mij, was pas 2 jaar bezig met dat te leren. En dit was echt best wel een grote stap om van waar ik was, om gelijk een tuin over te nemen en het samen met Vera helemaal alleen te doen. En voor Vera een beetje hetzelfde. Dus we waren eigenlijk 2 groentjes die het gingen uitproberen.
Oh, jullie hadden allebei geen opleiding gedaan in tuin?
Nee, zij had de kunstacademie gedaan. En ze had eigenlijk net als ik een beetje die overstap gemaakt met een cursus. Ik dan bij de Omnieuw de Tuin. En zij een voedselboscursus, dus eigenlijk ook nog een beetje anders. Maar zij heeft toen 1 jaar bij Kiemkracht gewerkt als tuinder. En ik heb 1 jaar op Ushof bij Brechtje Michel meegewerkt. En daar hebben we respectievelijk eigenlijk alles geleerd. En daarna heb ik nog wel op heel veel plekken vrijwilligerswerk gedaan. En wel op die manier verschillende technieken gezien. Een manier om een tuin op te zetten en te onderhouden. Maar dit was wel voor het eerst om het echt als bedrijf te runnen ook zelf.
Ja, en wat is jouw eigen achtergrond voordat je de landbouw in ging?
Ik zat in de wetenschap hiervoor. Dus ik was gepromoveerd in de sociale antropologie. En daarna was ik heel erg zoekende en kwam er niet helemaal uit. En toen toch nog maar een postdoc gaan doen. meer richting development ethics. Maar tijdens die postdoc kwam ik er wel achter dat ik er echt niet gelukkig van werd. En dat het voor mij niet helemaal klopte om die levenswijze te hebben, om de hele dag op een kantoor te zitten. En dat het niet helemaal klopte voor mij dat... ik vond het onderzoek heel leuk, maar ik wilde iets meer pragmatisch, praktisch ermee doen. Dus vandaar dat ik een beetje de development kant op ging. Maar dan ga je mensen heel ver weg vertellen hoe zij het beter moeten doen. Terwijl ik juist het gevoel heb dat het hier niet helemaal goed ging. En dat was ook in eerste instantie mijn motivatie om onderzoek te doen naar ethiek en human flourishing. En wat dat eigenlijk nou inhield. Dus ik had juist voor mijn gevoel veel geleerd van ver weg. En had juist het gevoel dat ik dat hier... in de praktijk wilde brengen.
En was dat in de praktijk brengen we dan automatisch in de landbouw? Of zou dat ook bijvoorbeeld in... Je had ook nog timmerman kunnen worden of een ander praktisch beroep. En waarom heb je dan toch gekozen voor de landbouw?
Ja, ik denk dat dat dan ook gewoon te maken heeft met het feit dat ik opgegroeid ben op een boerenbedrijf. En dat dan de minst vergezochte stap is of zo. En... dat trok me ook wel heel erg, dat dus buiten zijn en met de aarde werken. En ik hou ook heel erg veel van het buiten van het in de natuur zijn. En om daar dan ook iets mee te doen wat ook de gemeenschap verbindt. Dat kwam voor mij hierin heel erg samen. Want dat gemeenschapaspect was wel altijd al heel erg belangrijk. En het, eigenlijk alle aspecten die in de CSA samenkomen. Dus ook de soevereiniteit, het buiten de markt kunnen opereren... en daarin een gemeenschap betrekken en daarnaast ook meewerken aan een betere zorg voor de aarde en biodiversiteit.
Ja, wel heel mooi dat je dan die verbinding toch nog zo hebt gemaakt. En je hebt nog geen spijt van je keuze?
Nee, ik heb helemaal geen spijt van mijn keuze. Ik denk juist dat het in het begin de stap om de tuin over te nemen was echt vol focus op echt het tuinwerk... omdat dat nog zo nieuw was en heel veel aandacht vereiste. En nu na 2 jaar ik daar iets relaxter over kan zijn... en het zich weer verder gaat ontwikkelen naar al die andere dingen van... zoals ik noemde, voedselsoevereiniteit of andere aspecten... die ik altijd al belangrijk heb gevonden... die even een beetje wat minder aandacht kregen. Dat ik daar nu weer een beetje de hersencapaciteit voor heb... om aandacht aan te geven, zeg maar.
Ja, want het is een CSA en het is een CSA wat jullie hebben dan overgenomen. Hebben jullie ook de klanten overgenomen? En met wat voor soort systeem werken jullie? Met pakketten of zelfoogst?
Het is een zelfoogstmoestuin en we hebben inderdaad de tuin overgenomen met het klantenbestand, zo gezegd. Er waren best wel wat mensen al gestopt, omdat er lange tijd ook onduidelijkheid was of de tuin zou worden voortgezet. Ondertussen zijn er best wel wat nieuwe initiatieven hier ontstaan in die tijd in de buurt, waar wat mensen dan naar over gestapt zijn. Dus we hebben ook alweer nieuwe mensen moeten vinden, zeg maar. Maar we hadden zo'n 120 en toen in onze eerste jaar 130 en afgelopen jaar 150. En nou, we hopen zo nog volgend jaar nog weer naar de 170, 175 te kunnen gaan. Een andere grote verandering die wij hebben doorgevoerd is dat het eerste jaar nog een vaste prijs had. Net als de jaren daarvoor het geval was geweest. En dat wij afgelopen jaar een solidaire betaling hebben ingevoerd.
En hoe bevalt dat? Of kun je eerst even kort uitleggen wat het inhoudt misschien?
De solidaire betaling hebben wij gebaseerd zoals de Elske Hageraad dat heeft ontwikkeld bij de Om de Tuin. We hebben min of meer haar model volledig overgenomen met wat kleine aanpassingen zoals dat bij onze tuin en onze begroting paste. Dus we hebben een minimumprijs van €178. Omdat dat volgens onze berekening de kosten zou moeten dekken, dan verdienen wij nog niks.
En dat houdt in dat één persoon een heel seizoen hier zou kunnen komen oogsten?
Ja. Ja. En een seizoen is 7 maanden. En daarboven hebben we hebben niet 3 prijzen of zo. Daarboven is het gewoon helemaal los. Maar dan hebben we wel in een staartje geven we aan van als jij tegen de €400 betaalt, dan zitten wij op minimumloon. Enzovoort. Dat was gebaseerd op 175 oogstdeelnemers. Helaas hebben we dat dus niet helemaal gered dit jaar. Dus daarom zitten we nog steeds vrij laag in inkomsten. Maar het heeft wel gewerkt in de zin dat dat het gemiddelde nu zo op de €400 zit. En onze vaste prijs het jaar daarvoor was €275. Dus dat betekent wel dat echt de meeste mensen een stuk meer zijn gaan betalen. En waarom ik vooral het gevoel heb dat het heeft gewerkt, is dat ik echt een verschil zie in nu wie onze oogstdeelnemers zijn. Of wie onze nieuwe oogstdeelnemers zijn. Zeker 10-15% zijn mensen met lage inkomens. Die naast het feit dat ze dus bij ons voor €178 kunnen instappen, is er ook nog een subsidie vanaf de gemeente Nijmegen. Van €150 dat je kan gebruiken voor een sportclub of een muziekles, maar ook bij ons kan inzetten. Dus die mensen betalen dan nog maar €28 erbovenop voor een jaar. Dus daarmee weten wij ook dat zijn mensen die een getoetst laag inkomen hebben. En die geven ook bij ons aan dat zij het jaar daarvoor niet hadden kunnen betalen. En dat ze zo blij zijn dat ze nu lid kunnen worden. En die uiten vaak ontzettend veel dankbaarheid. Dus wat dat betreft werkt het voor mijn gevoel. We hebben echt een nieuwe doelgroep weten te bereiken.
Ja, het is wel echt fantastisch, want dat is vaak een kritiek op vooral biologische landbouw, is dat de prijs heel erg hoog is. En op deze manier kun je toch lage inkomens, je bent ook toegankelijk voor lage inkomens.
Ja, precies. Er wordt natuurlijk best wel veel geschreven over de gezondheidskloof. En het is ook begrijpelijk dat het gewoon hartstikke duur is om naar de ecoplaza te gaan. Dus ja, ik vind het superleuk dat we daar een klein beetje aan kunnen bijdragen. En volgend jaar nog iets meer, want we hebben nu ook een subsidie gekregen van een katholieke, ik weet niet eens hoe je het moet noemen, genootschap. Die ons goed betaalt voor een oogstdeelnemer, zeg maar. En daar kunnen wij dan 10 oogstdeelnemers voor recruteren.
Die dan het minimum betalen of die dan überhaupt niet hoeven te betalen?
Die dan niet hoeven te betalen, terwijl wij wel €500 per oogstdeelnemer krijgen. Dus dat is het dan nog iets beter in balans brengen, dat wij ook een eerlijk loon krijgen en zij toch voor gratis, of we zitten nog te denken van, nou vragen we dan toch €25 nog of zo, van soms kan het helpen om een klein beetje iets te geven. En we zijn nu een groepje vrijwilligers aan het opzetten onder onze oogstdeelnemers, of zij zijn dat eigenlijk zelf aan het opzetten, dus dat is ook fantastisch, om een soort buddy systeem te ontwikkelen, zodat deze mensen niet maar 1 of 2 keer komen, maar echt een seizoen lang betrokken zijn bij de tuin. En daarnaast staat de solidaire betaling natuurlijk gewoon door. Dus ik hoop dat we daarmee nog verder het recht kunnen trekken dat we niet een witte middenklasse clubje zijn. Maar wat beter de omgeving, de buurten om ons heen reflecteren.
En dat buddy systeem, dat is nu nog in ontwikkeling of hebben jullie dat al?
Dat is al ontwikkeling. Dus dat was eigenlijk vanuit die katholieke genootschap dat zij zeiden van ja, hoe zorgen jullie er dan voor dat die mensen niet toch weer in de vergetelheid verdwijnen? En daar was een actieve oogstdeelnemer, is daar ingesprongen. Die zei van, nou, ik ga wel wat organiseren. En zij hebben dat eigenlijk zelf nu opgepakt, om dat buddy-systeem verder te ontwikkelen. Dus dat is ook super mooi om te zien.
Dat is wel heel leuk dat dat ook zo zelf georganiseerd is.
Ja.
Dan of dat mensen, oogstaandeelhouders, dat zelf zo oppakken.
Ja.
Zijn er nog meer van dat soort dingen, dat de oogstaandeelhouders dan zelf initiatief nemen op de tuin?
Nou, dit is nu dus door deze ene oogstdeelnemer opgezet. Dat was dus om dat buddy systeem een beetje te kickstarten. En ook omdat zij zei, ja, jullie verdienen nog steeds maar €12 per uur. Daar moeten we meer aan doen. Dus zij had ons ook gelinkt met die katholieke genootschap. Maar zij zei ook, ik vind dat we daar onderling het meer over moeten hebben en daar openheid over moeten creëren. En toen heeft zij een soepavond georganiseerd. En toen hebben wij, Vera en ik, allebei bewust gezegd, dan gaan wij daar niet heen. En dan kunnen jullie het er onderling over hebben. En daar zijn meerdere dingen uit ontsproten. Dus dat buddy systeem, maar ook het idee om allerlei kleine dingen van infoborden plaatsen in de tuin. Omdat ze zien dat wij er nog best wel druk mee zijn. Dat mensen iets verkeerd oogsten of dat wij daardoor toch verliezen lijden. Of hesjes maken, zodat er ook vrijwilligers aanspreekpunten zijn. En allerlei dingen om ons een beetje te ontlasten. Omdat ze zagen van jullie werken hartstikke hard, we verdienen hartstikke weinig. Hoe kunnen we dit meer als gemeenschap dragen? Dus er komen allerlei kleine dingen uit voort. Dus dat is heel mooi om te zien, ja.
Wauw. En is er iets wat jullie doen die dat ook bevorderd, dat zij het heft ook een beetje zo in eigen hand nemen en zelf dingen gaan starten?
Ja, goede vraag. Ik weet het niet, maar wij werken heel veel met vrijwilligers en ik denk dat de sfeer onder de vrijwilligers, hoop ik dat zij dat ook zo voelen, heel erg is van iedereen is welkom en iedereen werkt naar eigen capaciteit en in principe is de dag van zo tot zo, maar je doet wat je kan. En daardoor is er een hele fijne groep vrijwilligers. En er is een hele trouwe groep, die echt 2 keer per week komen. En er zijn mensen die af en aan komen, maar die daardoor toch ook nog daarin ook trouw zijn. En er zijn echt veel ook jongere mensen bijgekomen die heel erg worstelen met hun positie op de arbeidsmarkt. En hier zich echt thuis mogen voelen en ook aangeven dat ze het heel erg fijn vinden dat er nooit druk voelt of dat ze altijd gewoon welkom zijn. En wij zeggen ook altijd van, ja, als je iets op wil pakken in de tuin, ga je gang. Dus er is dan iemand die vindt het leuk om te zeizen en die gaat dan zeizen. En dus nu iemand die heeft het compost maken opgepakt. En ja, we proberen daarin die ruimte te geven. Iedereen mag zijn eigen ding doen als je dat wil. En er zijn ook mensen die zeggen van, nee, ik wil gewoon dat je mij vertelt wat ik moet doen. En dat kan ook. Dus dat daar ruimte voor is misschien.
Ja, dus het is echt het is veel meer dan een productiebedrijf. Het is echt een sociaal organisme of zo ook.
Zeker, ja. Het is zeker ook een hele sociale gemeenschapstuin. Ja.
En kan je wat meer zeggen over de plek waar je zit? Zo, je zit dichtbij Nijmegen, denk ik. Dus dat is een mooie plek om te zitten. Er zitten ook veel meer tuinderijen. En volgens mij is het ook een landgoed.
Ja, dat klopt. Dus het is landgoed Grootstal. Wij pachten 1 hectare van het landgoed. En daarnaast zit Bodemzicht zit naast ons. En zij pachten een aantal hectare. En hebben ook een tuin en regenereren een stuk land. En daar aan de overkant van de weg zit een voedselbos. Die momenteel een beetje stil ligt. Omdat daarnaast de noodopvang nu zit. En nu de nieuwe bloemenpluktuin. Dus de eigenaar van het landgoed, Kien, die is heel actief bezig om haar land in te zetten voor de voedseltransitie en de verbinding te leggen tussen stad en landbouw. Ja, en daarnaast is dit iets grotere gebied. Dat wordt nu informeel de Kop van Malden genoemd. En toevallig hebben we dus vanmiddag een vergadering om hier daar een vereniging voor op te zetten. Zodat we samen sterker staan en daar horen nog een andere tuinderij bij, nog een stuk of 3 voedselbossen en Kiemkracht, wat ook een soort van tuin, evenementenplek is. Ja, en we hebben ook gezamenlijk een open dag bijvoorbeeld, een beetje vanuit het idee van samen staan sterk.
Dus dat wordt dan een soort gebiedsorganisatie of netwerk wat jullie op gaan richten?
Het is nu dus eigenlijk gewoon een netwerk. En het enige wat we echt concreet doen is 1 keer per jaar een open dag. En dan hebben we 4 keer per jaar of zo een vergadering om bepaalde dingen te bespreken die ons allemaal aangaan. En nu is dus het idee om daar een vereniging van te maken. Van stel dat er nog een keer iets is van de gemeente die wil de omgevingsvisie zo veranderen dat wij allemaal op de schop moeten, of de helft van ons. Dat we wat sterker daarin staan. En misschien ook om provinciale subsidies aan te kunnen vragen of zo. Dat is echt nog allemaal in de kinderschoenen, dus ik kan het je niet helemaal vertellen wat het idee is, maar dat zal ik denk ik ook vanmiddag meer van horen.
Ja, dat is wel heel interessant.
Ja.
Want het is inderdaad, ja, met de initiatieven bij elkaar sta je natuurlijk veel sterker. En het idee is dus wel om dan dat je het gebruikt ook richting de overheid hier, richting de gemeente.
Ja, want er was onlangs ook een situatie waarbij ze voetbalvelden in de Kop van Malden wilden plaatsen. En als wij dan een vereniging zijn, dan is het gewoon duidelijker wie is de spreekbuis voor wie. En inderdaad om je gewoon sterker daarin te kunnen representeren.
Ja, dus wel echt politiek. Meer dan bijvoorbeeld dat je gezamenlijk afzet of economisch.
Ik denk dat dat wel het idee is. In eerste instantie was het idee, denk ik, ook vooral die open dag van gezamenlijk mensen aantrekken. Ja. Van dat er was een voetfietsroute uitgezet via de initiatieven en zo. Dus dat was ook echt promotie, zeg maar. En nu is het ook wel echt politiek geworden. En het idee is ook van nog meer uitwisseling. Dat lijkt op een of andere manier, blijkt dat altijd moeilijk te zijn. Maar dat hoop ik dat we wel verder gaan ontwikkelen. Het is wel leuk dat we elkaar kennen. We doen wel ook 1 keer per jaar trouwens een kijkje in de keuken. Dan gaan we op bezoek bij elkaar. En je hebt hier ook de streek op tafel, dat is ook vrij nieuw. Dat was een loket stadslandbouw, dat is vanuit de gemeente opgezet. En dat heet nu de streek op tafel. En dat is ook om een netwerk te creëren van alle initiatieven in Nijmegen die bezig zijn hiermee. En dan heb je ook de versfabriek bijvoorbeeld, die teelt zwammen op koffiedeek.
Ja.
En dan heb je ook de warmhoes in Lent. En ja, Nou, we zijn nu een signal groep en we hebben binnenkort weer een bijeenkomst. Maar dat is wel heel leuk. Er was één bijeenkomst. Ja, het is heel leuk om dat alle mensen bij elkaar worden gebracht. Dan ook een bierbrouwer. En dan merk je al best wel snel van, oh, dan kun je restaurant van elkaar gebruiken. Dat is daar ook heel erg het idee van. Maar ook heel erg het idee van, hoe kunnen we gezamenlijk de burgers bewuster maken en naar ons toe brengen.
Ja, leuk. Ja, in Wageningen heb je ook zoiets. Ik weet niet of je dat kent, Streekwaar.
Ja, zeker.
Ook van een soort vereniging of netwerk van producenten en ook kleinschalige verwerkers zitten er ook tussen. Kleine bierbrouwers.
Mm-hmm.
En ook sommige kleine bedrijven die met lokaal voedsel cateren.
Ik denk dat we van Streekwaar misschien nog wel wat kunnen leren daarin, want wij doen nog niks concreets. De Streek op Tafel bestaat pas net. Maar er werd wel iets gezegd over bijvoorbeeld één keer per jaar een markt of zo. Streekwaar doet natuurlijk heel regelmatig markten, toch?
Ja, ja, elke week staan ze volgens mij elke zaterdag. Hebben ze een stukje nu ook waar ze mogen staan. En ze delen nu, geloof ik, om ervoor te zorgen dat niet alle boeren daar de hele tijd hoeven te zijn. Dat je, ik weet niet, ze hebben een van de rotatiesysteem. Of dat ze een werknemer samen betalen die daar dan gaat staan. Volgens mij een rotatiesysteem.
Ja, en dat mensen bestellingen vooraf kunnen doen ook, toch?
Ja.
Ja, dus dat zou misschien nog wel iets interessants zijn. Maar dat zou dan echt beginnen misschien met een 1 of 4 keer per jaar of zo.
Ja.
Genoeg mogelijkheden.
Ja, zeker.
En zijn er dan ook, want dit is allemaal heel positief aan het samenwerken. Dat is echt ook al meer dan je op sommige plekken hoort. Want soms opereren tuinders ook heel erg individueel.
Mm-hmm.
Maar zijn er ook dingen waar je tegenaan bent gelopen? Op je tuinderij van, dit gaat wel echt lastig als opstartende tuinder. Is dit gewoon ingewikkeld?
Ja, voor ons is het nog wel echt lastig geweest om genoeg mensen te krijgen. Om genoeg oogstdeelnemers te krijgen. En we hadden dus dit jaar wel wat meer willen groeien. En ja, dus het is inderdaad allemaal heel positief met elkaar samenwerken, maar we voelen ook wel dat er veel andere initiatieven zijn. En ik weet niet zo goed waar het aan ligt dat het voor ons lastig is, of het de solidaire betaling ook een drempel kan zijn. Omdat het natuurlijk wel vereist dat mensen nog wat meer samen zelf na gaan denken en een morele verantwoordelijkheid op zich nemen. Terwijl bij de buren dan gewoon duidelijker is. En ik geloof dat je ook per maand kan betalen of zo. En ja, dat is wel lastig gebleven. En wij vinden allebei PR en marketing helemaal niet leuk. En dan wilden we in het begin ook helemaal niet tijd aan kwijt zijn of zo. Maar daar zijn we dus wel echt tegenaan gelopen. En we hebben nu net wat filmpjes opgenomen aan het einde van de zomer. Omdat we dachten, we moeten in januari, februari gewoon promomateriaal hebben. En dat hebben we vorig jaar niet gedaan. Dan is intussen wel iedereen lid bij die andere tuinderijen naast ons. Dus ja, ik wil niet het concurrentie noemen, maar we moeten er op tijd bij zijn. Want we moeten ook genoeg mensen binnenhalen.
Ja, dus er wordt eigenlijk van jou als boer gevraagd dat je van alle markten thuis bent. Dat je eigenlijk alles kan.
Ja, dat sowieso, ja. Ja, en vooral ook dat je overal inderdaad de tijd en zin in hebt. Ja, dat is wel lastig. En daar probeer ik nu ook wel wat studenten voor te recruteren.
De flyers in de brievenbus, heb je dat al gedaan?
Ja. En er zijn veel flyers. Nog niet bij iedereen in de brievenbus, maar dat was ook wel vanuit oogstelnemers op een gegeven moment van, ik ga wel een keertje naast je flyeren. Nee, dat hebben wel mensen al gedaan. En overal marktjes staan en zo.
Ja.
Kost veel tijd.
Is het dan niet via? Want dat je oogstaandeels hebben en die zeggen, maar mijn buren, of werkt dat ook niet zo sterk door bij jullie?
Nee, ja, ik kan het je niet echt zeggen. Van ja, dat denk ik ook via inderdaad. En op die manier groeit het dus ook langzaam wel een beetje. Misschien was het ook een beetje te ambitieus om te denken dat we zoveel zouden kunnen groeien. Dus dat is wel iets waar we tegenaan lopen, denk ik, het grootste punt. En ik zou ook wel meer tijd willen hebben om zelf bij te spijkeren, zeg maar. En dat is dan ook een beetje in de winter, maar dan moet je ook een beetje uitrusten. Dan moet je ook wel best wel vroeg in het jaar eigenlijk ook weer aan de slag.
Zou je dan een opleiding willen doen of meer via contact met andere boeren?
Ja, ik zou niet echt een volledige opleiding willen doen. Misschien contacten met andere boeren, inderdaad kennisuitwisseling. Maar ook gewoon zelf boeken lezen, filmpjes kijken en op de thema's waar ik gewoon eigenlijk wat meer over wil weten. En wat ik merk, in hoogzomer dan ben je best vaak ook ad hoc bezig. En dan denk ik van, dat zou ik toch eigenlijk een beetje in willen verdiepen. Zodat het wel steeds wat beter gaat. Als je eenmaal zo vol ermee bent begonnen, dan moet je ook gewoon ineens alleen maar gaan. Dus daar zou ik nog wel wat meer tijd voor willen maken.
Maar in die zin is het wel goed dan dat je niet zo hard bent gegroeid, toch? Dat je nog wat tijd overhoudt voor andere dingen.
Ja, dat is waar. Maar ik weet niet of je nou zoveel meer tijd aan kwijt bent. Of je nou 20 mensen extra kon plukken.
Ja, en dat vind ik nogal interessant. We waren bij Els. En Els die heeft overal QR-codes bij staan, bij elk gewas. Om met een link naar een filmpje van hoe je het oogst. Wow. Hoe zorgen jullie dat mensen weten waar ze moeten zijn, wat ze wel kunnen doen, wat ze niet mogen oogsten, hoe ze het moeten oogsten?
Ja, wauw, dat is een cool idee. Maar dat denk ik als van, hoe heeft zij de tijd gehad om dat op te zetten? Daar moet ik ook student voor vragen. Dat vind ik als een supergoed idee. Maar ja, wij hebben een oogstmail en daar hebben we een legenda. Hij heeft Vera een mooie legenda getekend van hoe je dingen oogst. En er is een link. Dan staat er bij het gewas dat je die week kan oogsten afsnijden. En dan staat in die legende wat dat dan betekent. Met een plaatje en een uitleg. En dan hebben we dus zo 4 categorieën, geloof ik. Afsnijden of plukken of... Nou.
Heel veel werk.
Ja, dus het is zo'n een kliksysteem. Maar je merkt gewoon dat mensen die oogstmail niet echt heel goed lezen en zo. En in de tuin staan er vlaggetjes waar je kan oogsten. Dus met vlaggetjes is heel simpel. Dat is heel duidelijk dat je oogst bij de vlaggetjes. Ook al komt dat soms ook nog niet helemaal door. Maar daarom zeiden ook die oogstaannemers dus... misschien moeten we wat infoborden gaan maken. Zodat mensen wat beter begrijpen hoe ze dingen moeten oogsten. Of waarom bepaalde dingen zijn. Dus als er van 1 gewas 2 bedden zijn op verschillende plekken in de tuin. En bij 1 staat een vlaggetje. En bij de ander niet. Dat het dan ook echt betekent dat je alleen met het vlaggetje gaat oogsten. Want die ander die is misschien later geplant. Of er zijn redenen voor. En die informatie mist zeker wel op de tuin. Dus daar zouden nog zeker veel meer informatie voor op de tuin kunnen zijn. Maar je wil ook weer niet zo'n enorme overload van informatie. Dus QR-codes is wat dat betreft wel een leuk idee. Maar dan daar weer het nadeel van. Dat veel mensen die naar de tuin komen zeggen. Ja, ik neem juist mijn telefoon niet mee. Ik vind het heerlijk om op de tuin te zijn. En even niet zo online te zijn. Dus waar we ook nog mee bezig zijn is het ontwikkelen van een kaart van de tuin. En dan het idee met een soort van magneetjes op de kaart te zetten van waar je kan, wat je kan oogsten en waar dat dan is of zo.
1000 ideeën.
Ja, heel veel ideeën. Ja.
En een probleem waar veel boeren mee worstelen is, vooral startende, is toegang tot land. Is dat ooit iets waar jullie tegenaan zijn gelopen?
Ja, ik denk dat wij allebei op zoek zijn geweest naar land om onze eigen tuin te beginnen. En toen zagen we deze vacature, was natuurlijk een fantastische mogelijkheid om in te kunnen stappen. Maar ik denk ook dat we allebei nog dromen van ons eigen stukje land. En dat dat niet per se eigen is van helemaal mijn eigendom. Maar het kan ook eigendom zijn van de gemeenschap. Maar niet gepacht, zodat je dan nog... vastzit aan bepaalde restricties van de pachter. Wij zitten hier wel in een relatief best wel fijne situatie. We hebben een pachtcontract van 5 jaar die niet wederzijds opzegbaar is. Dus wij kunnen wel opzeggen, maar zij niet. En de restricties zijn vooral van er mag alleen maar biologisch geteeld worden. Maar je mag ook niet een gebouwtje neerzetten. Dat heeft natuurlijk ook met bestemmingsplannen te maken. Maar het gaat ook nog verder dan dat, het gevoel van dat... land ook echt in het eigendom zou zijn van de gemeenschap, zou denk ik ook de gemeenschap nog veel betrokkener maken. Je merkt wel dat als een zelfoogstuin is al een stap veel meer betrokken dan een pakket, want mensen komen met hun handen in de aarde en zijn daarbij de betrokken. Maar ik stel je voor dat het land ook gedeeld was onder iedereen. En ik denk dat dat ook zo'n gevoel van een soevereiniteit kan geven, maar ook een empowerment om er dan echt van te zorgen dat het werkt en dat het blijft bestaan. En dat die continuïteit blijft bestaan. Maar dat is dus heel erg, ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk om te vinden. En het niet kunnen wonen op het land is ook wel heel erg problematisch. We hebben geen dieren, maar ik zou het heel erg fijn vinden om dieren te hebben. We hebben ontzettend veel slakken, dat is ook iets waar we tegenaan lopen. En waar we dus dan ook tegenaan lopen, is dat we hier niet zo makkelijk loopeenden of zo kunnen houden of kippen roteren, omdat we hier niet wonen en er niet bij kunnen zijn. Dus ja, maar die toegang tot land is natuurlijk heel erg moeilijk.
Ben je daar nu nog mee bezig? Heb je daar nu ruimte voor om verder te kijken van wat zou ik nou willen?
Nou, de afgelopen 2 jaar niet echt, maar het begint nu weer inderdaad een beetje ruimte te komen om dan een beetje te kijken van nou, wat, wat is er en wat zijn er de mogelijkheden? En er zijn natuurlijk fantastische initiatieven zoals Kapitaliseen en Land te Land die daar een stap in de goede richting in gaan. En Land van Ons, hoewel ik ook alweer inmiddels begrepen heb dat u nog best wel met problematische pachtcontracten werken, korte termijn, gebaseerd op marktprijs, et cetera. Dus, maar goed, Land van Ons was misschien ook wel een van de eerste die ermee begon. En het blijft in ontwikkeling natuurlijk. En dan kom je er toch weer achter van, oh, we waren toch eigenlijk nog best wel binnen het systeem aan het werken. En we kunnen nog best wel een stukje radicaler, zoals grond van bestaan of zo. Dat je echt het land uit de markt haalt en het niet, ja, dat het in niemands eigendom echt is. Maar dat is natuurlijk ook nog wel heel erg moeilijk voor, ja, überhaupt onze begrip van kan iets niet eigendom zijn. En het begrip van de Belastingdienst, die daar ook gewoon niet van kan begrijpen. Dus ik ben er wel een beetje mee bezig en ik zou het wel, dat is nog wel een droom waar ik naartoe zou willen werken. Om zo'n situatie te kunnen creëren. Maar, en dan er ook nog op wonen, dat is dan al helemaal een droom natuurlijk. En daar zou je ook nog een grotere actie omheen kunnen maken van, er is veel land, er is ook nog best wel wat land in landgoederen in Nederland. En er is natuurlijk ook land van boeren die moeten gaan minderen of moeten gaan stoppen. En ik denk dat dit dus wel echt een moment is om de politiek ook heel erg bewust te maken van, hey, nu moeten we heel erg slimme keuzes gaan maken van wat er gaat gebeuren met het land. Want anders dan mis je die, ja, er ligt er nu een kans.
Er is nu momentum.
Ja, precies, je mist dat momentum, ja. En als nu mensen uit het westen villa's gaan maken van de boerderijen die geen boeren meer zijn, dan ben je net te laat eigenlijk. En ja, misschien kunnen we wel een soort van right to farm movement opzetten. Om op landgoederen, et cetera, op land te kraken. En te gaan boeren en een hutje erbij te zetten of zo. Want uiteindelijk is dat land meestal waarschijnlijk verkregen door de exploitatie van bronnen en arbeid elders. En toen vervolgens is land hier enclosed om privé-eigendom te worden. Dus eigenlijk is het dan heel logisch dat weer teruggegeven wordt aan de kant.
Zeker.
Dat is nog wel iets waar ik me wel verder voor zou willen inzetten.
Een soort MST, het Nederlandse MST.
Precies.
MST?
Ja, MST is de landloze boerenbeweging in Brazilië. En dat zijn inderdaad groepen boeren die kraken als het ware grote stukken land. Maar er is wel in de Braziliaanse wetgeving zit ergens geschreven van, als het land niet productief gebruikt wordt, dan mag je dat eigenlijk kraken. Dus dan, de MST is heel goed georganiseerd. Die hebben bijna als een soort leger van, ja, hier is een stuk, daar gaan boeren op. En dan beginnen ze een soort van rechtszaak om inderdaad via die clausule in de wet, dus dat land ook echt in eigendom te krijgen.
En ik denk dat, ik heb daar natuurlijk ook via jouw onderzoek wel wat meer over gehoord. En het gevoel dat een beetje een basis is voor de agro-ecologie, die ik in Nederland soms überhaupt nog een beetje mis. Van meer die kant van gezonde, mooie groenten telen is één ding. En dat is heel erg belangrijk. Of voedsel produceren op een biologische wijze. Maar nog meer de kant van, wie heeft er toegang toe tot dat land? Wie heeft er ook toegang tot de vruchten van het land? Want daar lopen we natuurlijk ook tegenaan, dat wij doen die solidaire betaling. Wij zitten nog steeds op een heel laag loon. Ik kan dat dus eigenlijk alleen maar doen doordat ik ook een partner heb die een inkomen heb. Want anders kan ik mijn huur niet betalen. En het maakt mij niet uit dat ik, als ik weinig winst maak. Op zich vind ik dat niet erg. Stel dat ik op dat land zou wonen, dan zou dat oké zijn. Maar je zit nog steeds in het systeem doordat je altijd ergens anders een woning moet huren met torenhoge prijzen die je dan niet kan betalen. En dat de meeste mensen rekenen dat natuurlijk door, waardoor je dan een middenklasse cliëntel hebt in je oogstdeelnemers.
Ja.
Dus, en ik zou natuurlijk ook wel kunnen gaan telen voor dure restaurants. En dat wordt ook wel vaak gezegd van, die groenten zijn zo lekker, waarom til je niet voor dure restaurants? Ja, dat zou ook kunnen en dat zou ergens ook wel leuk zijn, want het is ook wel belangrijk dat die mensen leren hoe belangrijk het is dat ze biologisch telen en al die dingen. Maar dan maak je het wel volledig ontoegankelijk voor de rest van de samenleving.
Ja, en dat is wel ook verbonden dan aan het probleem van land.
Zeker.
Of het is eigenlijk heel raar dat het allemaal eigendom is.
Mm-hmm.
En dat het inderdaad, dat je eigenlijk pas toegang tot land hebt als je heel veel geld hebt of heel veel uit het land kan halen, wat vaak niet heel erg duurzaam is. En als je dat niet doet, maar wel iets doet wat heel sociaal is, wat heel goed voor de natuur is ook, dat je dan toch in één keer mindere kans maakt op land. Dat is eigenlijk absurd.
Ja, zeker. Ja, want ik denk ook dat wij waarschijnlijk ook niet de meest efficiënte telers zijn. En als je, weet ik wel, boekjes leest van de Market Gardener of zo, dan is van werk niet te veel met vrijwilligers, want dat is niet efficiënt. En ja, dat zal wel niet efficiënt zijn, maar we hebben 30 mensen die hartstikke gelukkig worden van het feit dat ze hier werken. Dus ik wil juist niet in hetzelfde systeem blijven zitten van efficiëntie en hoge productie, waar ook de academische wereld onder gebukt gaat. En ja, het risico is dat je dat zelf weer precies gaat projecteren op wat je hier doet. Het hele idee is dat het niet alleen een andere beroep is, maar ook een hele andere manier van leven, waarbij je niet zo vervreemd bent van je arbeid en je producten van je arbeid, zo zegt.
Ja.
Maar ja, dat is en een risico is inderdaad ook dat wie heeft toegang tot land. Er zijn heel veel mensen die van de warmende hof komen of wel of niet een opleiding hebben gedaan. En het zou jammer zijn dat de mensen die dat ook in de praktijk kunnen gaan brengen alleen de mensen zijn die eigenlijk ook best wel uit een gegoede achtergrond komen.
Ja.
En dat risico is er natuurlijk ook een beetje.
Ja. Ja, überhaupt dat het moeilijk is om te boeren terwijl we in een situatie leven waarin er 6 per dag verdwijnen.
Ja.
Dus waar willen we eigenlijk heen, zeg maar, als land? Want willen we eigenlijk naar een land zonder boeren? Want daar is het wel waar we naartoe aan het gaan zijn, terwijl er heel veel mensen zijn die dat wel willen worden.
Nou, precies. Ja. En zoals het gebied waar jullie dichtbij zit, en jij misschien ook als je op de WUR zit, als het hele binnenveld piekbelasters zijn en weg moeten als boeren. Vanuit een urban planning perspectief is dat ook heel erg gek. Wat gebeurt er dan inderdaad met dat hele gebied wat nu allemaal boerengebied is en recreatiegebied? Dus daar moet nu inderdaad een heel slim plan van komen. En daar kan je natuurlijk prachtig heel veel tuinderijen van maken. Zeker. Om heel Wageningen aan te voeren.
Ja. Ja, om nog even het onderwerp, nu dat je het binnenveld zegt. Jij bent daar opgegroeid, ja. Toch? Op een boerderij, op een melkveehouderij. En hoe verschilt het, de manier van boeren, zeg maar, daar van hier? Behalve natuurlijk dat dit een tuinderij is en een melkveehouderij, zijn er ook verschillende manieren waarom jullie boeren?
mijn vader was gewoon een vrij reguliere boer. Dus dat was inderdaad gewoon keihard werken totdat je bijna neervalt. En ook de koeien uitputten. Maar dat is, daar is hij op een gegeven moment mee gestopt. Mijn broer heeft het overgenomen en die heeft toen wel een omslag gemaakt naar biologisch melkveehouderij en met blaarkoppen en op een hele andere manier met de koeien omgaan. Dus in zijn manier en ook zijn vrouw manier van het omgaan met de dieren en het land is al een hele grote omslag plaatsgevonden. Wat nog steeds een heel groot verschil is dat zo'n boerenbedrijf alleen maar mogelijk is met een hele grote lening. En dat je altijd toch nog zit met die lening op je nek. En daarom moet er een bepaalde productie plaatsvinden. Dus zij hebben nog steeds altijd heel erg hard gewerkt. Totdat zij er ook genoeg van hadden en ook dachten van dit klopt eigenlijk helemaal niet. En waarom hebben we dat land, terwijl we ook een hele grote lening hebben. En dat land hebben we ondergebracht in een coöperatie. Dus verkocht aan een coöperatie en dan weer teruggepacht. Maar hij ziet nu zelf ook van, oh ja, maar dat is nog steeds kort termijn. En dat is daarin dus ook nog ontwikkeling mogelijk. En voor mij was het wat makkelijker als eigenlijk weer als nieuwkomer om er gelijk wat radicaler in te staan. Hij heeft natuurlijk wel een oud systeem overgenomen en is heel ver aan het gaan in dat te herzien van binnenuit. En heeft nu natuurlijk ook een tuinderij op zijn hand, en et cetera. Maar hij is nu ook piekbelaster, dus het valt, het is ook kijken welke kant dat op gaat.
Ja, aan de andere kant, want je zegt wel dat jij als nieuwkomer is het makkelijker om radicaal te zijn. Aan de andere kant, als nieuwkomer is het bijna onmogelijk om een koeienbedrijf te starten. Want had jij dat dan niet ook gewild, omdat je daarin bent opgegroeid? Of wilde je echt specifiek een tuinderij en was dit mogelijk?
Nee, ik had niet heel veel koeien gewild. Juist ook deels omdat ik erin opgegroeid ben, denk ik. En ja, zo'n groot bedrijf. Het was juist dat ik dat een CSA-model tegenkwam en ik dacht van, dat is de manier waarop ik wel zou willen boeren. Terwijl ik zat altijd van, ja, ik wil wel een soort van gaan boeren, maar ik wil niet dat. Maar hoe kan het dan? Want met 3 koeien kan je niks. Zeg maar, dan, dat schiet gewoon niet op. En dat ik dacht van, oh, dat is een model waar je wel ook van kan leven en kan boeren. En dus met de gemeenschap erbij. Maar ik heb achteraf natuurlijk wel eens gedacht van, dat land is nu niet meer beschikbaar. Want dat is al 10 jaar geleden. Mijn oudste broer is ook 10 jaar ouder dan ik. Dus toen hij ermee bezig was, was ik er nog totaal niet mee bezig. Maar ja, dat heb ik wel eens gedacht. En dat ik nu dus niet meer eigenlijk die toegang heb van tot land. Maar ja, hij had dat wel, maar hij had dan ook een miljoenenlening.
Ja.
Dus ja.
Allebei niet ideaal.
Nee, precies. En er is dus wel de mogelijkheid geweest om op zijn land een tuinderij te beginnen. Maar ik dacht ook echt binnenveld.
Want met de kaart. Dat je ook
Je luisterde net naar een podcast van Toekomstboeren. Toekomstboeren is een vereniging voor en door agro-ecologische boeren die zich inzet voor onder meer kennisuitwisseling, belangenbehartiging en onderling contact tussen boeren. Als je nu naar deze podcast geïnteresseerd bent in de vereniging of in de agro-ecologische landbouw, dan is er veel informatie te vinden op de site www.toekomstboeren.nl. Voor deze podcast is muziek gebruikt van Purple Planet Music, te vinden op purpleplanet.com.